We gave poetry a big mouth, put it in your face, we slapped you with poetry.
Thank you.
We slapped you with poetry. Put it in your face. 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 Put it in your face.
The world is broken. All of the trees are Ja, ik zit hier naast Erik Duivenvoorde. We gaan het hebben over zijn boek Rebelse Jeugd. Tot dusver zijn laatste boek. En het wekt de indruk dat het eigenlijk iets is wat is gekomen na het verhaal over een biografie van Robert Jasper Grootveld. Een uitputtend werk waar alles is gedaan om diens leven helemaal te reconstrueren. Maar daaruit zou dan... ook zijn gebleken dat de jeugd al veel langer rebelser was en dat het niet zomaar uit de lucht kwam vallen. Zoiets wilde je toch laten zien met het boek?
Ja, dat is eigenlijk de bedoeling. En in die zin is het een soort compromis geworden. Aan de ene kant de provo-geschiedenis en ik heb dat verbonden met een soort voorgeschiedenis. Maar die voorgeschiedenis die laat ik nu beginnen ongeveer in midden jaren 50. Maar die gaat veel verder terug. Die rebelse jeugd die heeft echt een enorme voorgeschiedenis. Dat begint namelijk al aan het begin van de 19e eeuw. En in zekere zin loopt de geschiedenis van de jeugd, zeg maar van de rebelse jeugd, loopt samen met de emancipatie van de onderklasse. Maar dan niet in een soort sociaal-democratische zin, maar in een soort opkomen van het volk. Het volk laat niet meer met zich sollen. En daarvan is de jeugd de avant-garde. En dat is een ontwikkeling die de hele 20e eeuw is voortgeschreden. En daar zitten wij nog middenin, hè, met de opkomst van Wilders. Dat zijn rechtstreekse verbanden met die ontwikkeling. Dus, maar de jeugd heeft in die hele ontwikkeling een ontzettend belangrijke rol gespeeld als voortrekker daarvan.
Je schrijft in de inleiding dat door de toegankelijkheid van oude kranten, door dat ze zijn gedigitaliseerd, kan je eindelijk zoeken wat er nou eigenlijk is gebeurd al die jaren. Maar is dat iets wat je merkte terwijl je bezig was met Grootveld uit te zoeken?
Ja, want het kwam, terwijl ik met Grootveld bezig was, kwam die ontwikkeling helemaal op gang. Dat er steeds meer archieven digitaal waren. En met name als je met onderwerpen bezig bent, zeg maar, die niet mainstream zijn, om het zo te zeggen. Dan zijn kranten eigenlijk de eerste concrete link naar die wereld die daar onder schuil gaat. Die altijd, zeg maar, bedekt is geweest, waar geen aandacht voor was. En die natuurlijk altijd, laten we eerlijk zijn, veel groter was dan, en veel uitgestrekter dan die wereld die wel in de krant stond. Het volk namelijk bestond altijd voor 80% van de bevolking. De mensen van de onderklasse. En de elite was natuurlijk altijd maar een heel klein gedeelte die kon schrijven en waar het over ging en die het nieuws bepaalde. En die bepaalde natuurlijk wat er in de krant kwam. Dat is natuurlijk wel verschoven in de loop van de 20e eeuw. Maar nog altijd is daar een soort wanverhouding dat heel veel dingen die, zeg maar, gewone mensen bezighouden, kleine verhalen, die halen de krant niet. En het komt in de ene tijd door de uitgestrektheid, maar ook doordat er geen, ja, dat mensen, de mainstream en het nieuws wordt gewoon bepaald nog steeds door een bepaalde elite. Nou ja, en om met die wereld in contact te komen, dan is de krant een heel belangrijk medium, letterlijk. Want er zijn gewoon geen andere bronnen. Er zijn geen geschreven bronnen. De mensen over wie het gaat zijn vaak dood. Je moet het hebben van oral history. Maar dat is vaak zo kleinschalig dat je dan heel lokaal moet zijn. En de enige medium, zeg maar, waar die wereld, zeg maar, doordringt, dat is in de kranten. Dat zijn in de kleine berichtjes inderdaad over het dagelijks leven die in alle plaatselijke kranten staat. En het aardige natuurlijk van vroeger, dat is voor nu ook meer moeilijk voor te stellen, maar vroeger had bijna iedere provinciestad had zijn eigen dagblad. Dus het bulkte van. Dus in die zin is er ook ontzettend veel nieuws overgeleverd, dat kleine nieuws. Van de Emmer Courant tot het Venloze grensbode. En die bestonden ook allemaal. En daar staan dus allemaal verhalen in. En heel veel van die verhalen die zijn dus nu digitaal beschikbaar. Dus die zijn doorzoekbaar. En daar kom je ineens tegen als je gaat zoeken op allerlei nieuwsites en in krantenarchieven. En dan vind je ineens vreemde geschiedenissen waarvan je denkt van hoe is het mogelijk. Dat iedereen dat vergeten is. Want daar komt het dan op neer. Niemand heeft het er meer over. Maar vroeger stond het uitgebreid in de krant. En soms wekenlang. Aardig in dit verband is dat er bijvoorbeeld dat je er dan achter komt dat er in Nederland in het begin van de jaren 50 een enorme cultuur was van illegale radiostations. Dat er een wereld was, dat hou je niet voor mogelijk, maar overal waren illegale radiostations en ook commerciële radiostations. En er werd ook jacht op gemaakt. Dus dat was een soort ja, wat je wel eens hoort over die smokkel met Nederland en België. Dat was, ik geloof tussen 1950 en 1955 was dat ook in Nederland. Dat er op grote schaal overal van dat soort populaire radiostations waren die hun eigen muziek uitzonden. En waar dan een soort radiocontroledienst was die dat dan op verschillende manieren jacht op maakte. En dat is een hele wereld die er dan voor je opgaat. Je denkt van, 1950, 1955. Je denkt altijd dat Nederland een suf, hardwerkende land is. Maar dat bestaat dan gewoon. En dat wordt ook een soort strijd, een soort oorlog wordt daar gevoerd, onderling. Nou ja, en dat zijn verhalen die kent niemand meer. Maar dat bestond dus allemaal wel, toen ook al.
Maar het komt eigenlijk aan het licht in de krant vanwege dat er een arrestatie is of een of andere politie wordt ingezet.
Ja. Meestal kom je daar toevallig op, stuit je daarop. Omdat je bent op zoek met trefwoorden en dan lees je die artikelen door en dan wordt er ineens gerefereerd aan een gebeurtenis. En dan denk je van, hé, waar gaat het over? Wat is dat? Nou ja, en dat is het heerlijke van die kranten. Dat je dan een soort netwerk, en dan, het is een soort schep en je komt steeds dieper en je op een gegeven moment dan kun je het helemaal blootleggen. En het zat tot een bepaald niveau natuurlijk. Want het zijn nu eenmaal krantenberichten. Dus het zat een soort vertekend beeld van die werkelijkheid. Dus dat is dan vaak ook aanleiding om nog dieper te graven. Maar dat is vaak een hele enorme speurtocht. En dat kost dan zoveel tijd. Maar ik heb wel zo ontzettend veel prachtige verhalen gevonden. We denken van Jezus. Wat leuk dat je dat allemaal zo kan terugvinden. En dat niemand het nog weet. Echt totaal nieuw, ook voor mij. Weet je wel. Dat je dan echt helemaal stom verbaasd bent van wat er allemaal gebeurd is vroeger. En hoe stom en klein beeld je hebt van de geschiedenis. En hoe afhankelijk is dat is van wat je zelf geleerd hebt. En zo. Dat als eenmaal een verhaal niet meer wordt doorverteld, dat het dan ook totaal verdwijnt. En dat heel veel verhalen gewoon compleet verdwijnen. En dan Maar dat er dus nog zo ontzettend veel meer gebeurd is dan je zelf denkt.
Maar eigenlijk is dan het rare conclusie is dat dankzij al die repressie weten we het nu nog.
Ja, dat is waar. Justitie dat is natuurlijk altijd een van de belangrijkste archiefbronnen geweest. Dus dankzij die repressie. En ook dankzij ook een bepaalde morele afkeer. Hè, dat is ook heel sterk. Dat was wat ik ook in dit boek heb beschreven over die rebelse jeugd. Rebels, dat klinkt heel een beetje spannend. Maar over het algemeen zit daar een enorme morele afkeer in van de elite. En dat er nu veel is overgeleverd over die rebelse jeugd, heeft met name met die morele afkeer te maken. Men vond het gewoon van een laag allooi, letterlijk. Het was gewoon moraal stond het heel laag. En alles wat de jeugd deed, en dan heb ik het met name over de moderne uitingen als dansen en moderne muziek. Nou, dat was gewoon het laagste van het laagste. Dat werd gelijkgesteld met negers in Amerika bijvoorbeeld. Hè. Dus de jazzmuziek. Dus dat is heel pejoratief, werd het altijd gebruikt. Werd er over de jeugd gesproken. En daardoor is er nu waarschijnlijk inderdaad, omdat er zo op neer werd gekeken, is er nu ook wat dat betreft vrij veel van overgeleverd. En moet je er doorheen lezen om te kijken wat er daadwerkelijk gebeurde. Dus je krijgt een heel negatief verhaal over bijvoorbeeld een illegaal danscafé. Nou ja, en dan moet je daar uit dat verhaal kun je destilleren hoe het ongeveer eraan toe is gegaan. Wat dat dus betekende, dat er dus inderdaad jongeren waren die tegen de klippen op en dan maar zelf hun dansavonden gingen organiseren. En daarvoor de toren van de volwassenen trotseerden. En tot aan arrestaties en vervolging toe, weet je wel. Dus, maar dat hadden ze er dus voor over. En dus aan de ene kant zegt het hoeveel behoefte daaraan was en aan de andere kant van hoe hard dat bestreden werd. En dat is wel heel bijzonder. En dat is echt iets wat de hele 20e eeuw gaande is geweest. En ook in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Het is algemeen bekend dat de jeugd, zeg maar, van vooral onder de 18, die niet te maken had met arbeidseinsatz of directe kans op vervolging, dat die de tijd hadden van hun leven. En dat ook zich onderuit in het organiseren van allerlei dansfeesten, illegale dansfeesten. Dat er ontzettend veel vreemd werd gegaan. Dat ze alle huizen gebruikten om allerlei seksuele capriolen uit te halen. Dat soort dingen kom je dus ook in die oorlogskranten overal tegen. En dan vooral vanuit het perspectief van de Duitse bezetter natuurlijk. Of van de Nederlandse autoriteiten die aan de verkeerde kant stonden. Om dan de jeugd tot orde te manen. En dat is de hele oorlog. En dat, als je dat dan leest, zeg maar, dat er allerlei dansverboden worden of uitgaansverboden voor de jeugd worden afgekondigd in allerlei Nederlandse steden. Die mochten gewoon in de oorlog niet de straat op. En niet omdat het gevaarlijk was, maar omdat ze er gewoon zo moreel dus in de ogen van de autoriteit een bende van maakten. Die deden gewoon wat ze zin hebben. Dus op een gegeven moment zijn er in heel veel plaatsen in Nederland zijn er gewoon letterlijk uitgaansverboden voor de jeugd tussen de 14 en de 18 ingesteld. Die mochten gewoon niet meer de straat op. En dat is ook na de oorlog is dat trouwens ook nog doorgegaan. Want in de tijd dat de Canadezen hier waren en mochten de meisjes niet de straat meer op. Dus er was daar een uitgaansverbod voor meisjes. Want die namen het ervan echt. Dus het zijn echt de voorlopers van iets wat je dan in de jaren 60 ziet doorbreken, zeg maar. Die tendensen en die druk van onderaf vanaf de jeugd, dat zie je in die hele 20e eeuw doorgaan. Ook in de jaren 20 zijn er prachtige verhalen hoe die, zeg maar, hoe de jeugd kennis maakt met die nieuwe dans en muziekvormen die uit Amerika overkomen. De jazz en die dans die erbij hoorden. En hoe de autoriteiten dat proberen van bovenaf de kop in te drukken. Door dat gewoon praktisch onmogelijk te maken met allerlei reguleringen. Amsterdam is de stad in Nederland waar een openbaar dansverbod gold. Je mocht hier gewoon niet dansen in de stad. Nou ja, en hoe dat dan door de jeugd allerlei manieren werden gevonden om daartegen in te gaan.
Kan je even een stukje muziek verzinnen dat een beetje toepasselijk is wat ik er hier tussen monteer?
Ik zou zeggen in eerste instantie de swingmuziek uit de jaren, eind jaren 40. Hè, dat was ontzettend populair. Dat is zeg maar waar de Nederlandse jeugd voor het eerst op grote schaal kennis maakt met die nieuwe moderne dansen. De dansen waarop je kan improviseren. Er waren moderne dansen zoals de tango en de quickstep, maar daar moest je les voor nemen. En die waren ook heel populair, dat was echt de dansmuziek. En dan na de oorlog komt via de Amerikaanse en de Canadese invloeden, komt zeg maar de jitterbug, zeg maar de jive. En dan leren de Nederlandse jeugd leert voor het eerst dansen op geïmproviseerde wijze, op vrij dansen. En je kunt elkaar allemaal vasthouden, maar je mag een beetje zelf de bewegingen indelen. En waar ook ontzettend hard tegen gestreden is, de hele jaren 50 lang, door al die erkende dansleraren. Dus moderne dansmuziek swingmuziek van, Glenn Miller in the Mood is wat dat betreft natuurlijk wel het proto-voorbeeld van. En daar, dat was echt een swingnummer in die tijd.
Heb je niet nog een minder afgezaagde?
Een minder afgezaagd nummer. Nou, er is in dat genre is er ook nog, dan zou ik zeggen Louis Jordan, Caledonia bijvoorbeeld, prachtig nummer ook. Enorme tophit uit die tijd. Dat is ook die rhythm and blues, die is dan ook heel populair in Nederland, maar niet vaak niet in de versies van de zwarte orkesten, maar in coverversies van witte orkesten. Maar het nummer Caledonia in Nederland, dat is wel bij de eerste bebop jeugd en nozem jeugd uit eind jaren 40, is dat wel een heel populair nummer. Ja.
Jordan, Caledonia, 19...
Ja, dat is een nummer, ik denk uit 1946, 47. Maar dat duurt altijd jaren voordat het dan Europa bereikt. Dat gaat allemaal niet zo snel. Maar het is hier, en als je die oude clubkrantjes van die eerste jazzclubs naleest, dat heb ik allemaal gedaan. Want daar zit die rebelse jeugdcultuur, hè, daar zit die nozemcultuur. Dan zie je hoe populair dat nummer is. Want, en hoe daarop gedanst wordt, zeg maar. En hoe de zaal uit zijn dak gaat als dat nummer wordt ingezet. En dat is leuk om te lezen, want het zijn hè, die jazzclubjes, die jongeren organiseren dat zelf. Die jazz zit al in het verdomme hoekje. En binnen die jazz is dat dan ook nog een soort extra verdomme hoekje, waarin de jeugd zeg maar dat soort populaire Amerikaanse nummers ineens naar boven vindt. Die worden trouwens ook wel uitgegeven op de plaat, hè, maar dat gaat dan in oplages van tientallen. En toch wordt het in Amsterdam wordt dat vaak opgepikt, ook in andere steden. En dan zijn er jazz ensembles en jazz bands die zo'n nummer op het repertoire zetten. En dat is altijd een groot succes. Er bestaat alleen maar live muziek hè, in die tijd. Op de radio moet je dit soort dingen niet verwachten. En al helemaal niet in een kwaliteit die het aanhoren waard is. Dus mensen zijn, en de jeugd is echt afhankelijk van live optredens waarin dit soort nummers gebracht worden. En daar gaan ze echt het hele land voor door, of in ieder geval de hele streek. En overal zijn jazzclubjes en kleine zaaltjes waar dan jazzconcerten worden gegeven en daar wordt geswingd. Ja.
Ja. Intussen heb ik dat nummer al lang gedraaid en zijn we er al even voorbij. Maar nog even terug op, het gaat ontzettend over arrestaties en slaan en mishandeling en verschrikkelijk dat de politie los huishoudt. Ergens schrijf je dat burgemeester van Hal die ontleende aan de Egyptische oudheid dat het beter is om opstandige jeugd met geweld terug in het gareel te rossen. Ja. Maar dat zal toch niet de gedachte zijn geweest die al die jaren was. Hoewel het misschien heel veel politie was nog opgeleid in de bezettingstijd. Maar het ligt er over welke tijd je het had. Ik weet
wel.
Het...
Ja, zo werd er dus, omdat er zo moreel op werd neergekeken, op al die tendensen, was dat eigenlijk heel gebruikelijk, heel normaal. Dus daar hoefden ze zich eigenlijk niet voor te verdedigen. Dat was normaal, dat je iets wat zo laag stond, dat hoefde je ook niet meer menselijk te behandelen bijna, toch? Dat soort tendensen, hoe meer je zeg maar, je tegenstander onmenselijk, hoe meer verschrikkelijkere dingen je ermee kan uithalen. Nou kan je verzekeren dat er over de jeugd en zeg maar over dit soort dingen die zo aan de zwarte cultuur waren gekoppeld, hè, als vrije bewegingen en vrije muziek en seksuele moraal, dat daar dus dat ging bijna zover als een ontmenselijking, toch? Ik heb daar ook citaten van gevonden waar je denkt van mijn hemel. Als ze er zo over praten, wat zouden ze ervan doen in verkeerde tijden? En dus die gevolgen daarvan zie je dus ook nog steeds in de jaren 60, als er op een gegeven moment zo'n jeugdbeweging echt tegen de klippen ingaat en dat echt gaat uitklokken, die reacties. Hè, die jongeren hebben daar vanaf iedereen, dat krijg je als generatie op generatie, krijg je dat overleven, dat je zo wordt behandeld door de politie en dat er zo op je wordt neergekeken en dat het ontzettend wordt gereguleerd met verboden, met geboden. En dan op een gegeven moment is er dan een groepering, dus een clubje mensen met z'n vijf of met z'n tienen zijn ze, die er gewoon direct tegen ingaan. Of er ontstaan omstandigheden op een pleintje in Amsterdam, dat ze ineens tegen elkaar zeggen van jongens, en nu gaan we gewoon het uitlokken. Nu gaan we gewoon laten zien hoe idioot dat is. En dat is dus niet moeilijk, want het wordt bijna per definitie wordt er zo met jongeren omgegaan. En alles wat ze doen wat men niet normaal vindt. En inderdaad, Nederland is verbijsterd als ze daar kennis mee maken. Want daar werd nooit openlijk over geschreven. Of dat werd nooit, mensen zagen dat niet. En op een gegeven moment gingen meer mensen dat zien, hoe idioot dat was. En hoeveel dat leek op hoe ze zeg maar in de oorlog ook de mensen behandelden. Wat een idiote parallellen daar ontstonden. Tussen de omgang met dat soort. En dat, ja, dat heeft heel veel te maken met hoe er op neergekeken wordt. Letterlijk op neergekeken wordt. Op uitingen van modern gedrag. En dan in het bijzonder van modern jongerengedrag.
Was het ook vooral dat er pas over werd geschreven toen de schrijvende mensen zelf de klappen begonnen te krijgen?
Ja, nou ja, ze gingen er op een gegeven moment, de schrijvende mensen gingen daar letterlijk naar kijken. Om dat te zien, dus die zagen dat ook voor het eerst, want ze waren er nooit bij natuurlijk op die dansavonden als de politie ingreep of als er wat gebeurde bij demonstraties, want daar werd niet over geschreven of nauwelijks. En toen gingen ze opeens expliciet kijken hoe dat eraan toe ging en dan stonden ze vaak net te dicht erbovenop. Ja, we hadden nog niet zoveel ervaring, de politie trouwens ook niet, met hoe je daarmee omgaat met wat massalere bestrijding van dat soort rumoer. En ja, en dan konden ze natuurlijk uit eerste hand vaak erover schrijven. En er zijn ook heel prachtige verslagen over. En je ziet zo'n arme Cees Notenboom die dan misschien een keertje een verkeerde klap krijgt van de politie. En die schrijven erover inderdaad alsof ze rechtstreeks naar Westerbork zijn afgevoerd. Ja, dat is natuurlijk ook wel de andere kant van het verhaal. Maar ja, dus het wordt allemaal heel erg overtrokken. Met name omdat je ook weet wat er later gaat komen en wat we nu gewend zijn. Maar voor toen, zeg maar, die shock dat men ontdekte dat er dus op die manier ook door de politie met mensen werd omgegaan. Ja, dat was voor een groot deel van Nederland, vooral voor de meer, zeg maar, de linkse georiënteerde mensen, was dat een shock, want dat wisten ze eigenlijk helemaal niet. En toen zagen ze dat voor het eerst dat het ook in Nederland gebeurde. Waardoor dus die provo's enorm veel aanhang kregen ook daardoor. En het ging dus niet zozeer om de ideeën van die provo's, want die waren over het algemeen niet zo bekend en die waren ook nog niet zo uitgesproken. Een witte fietsplan, ja, daar kon iedereen wel een beetje om lachen of zo, maar dat was nog niet een aanzet tot een nieuwe wereldideologie. Maar met name zeg maar hoe die provo's werden aangepakt, daar was iedereen heel erg geschokt over. En men zag ook wel wat er, en men, vanuit daaruit zag men ook wel wat er achter stak, zeg maar. Dat er gewoon geen mechanismes en procedures in Nederland waren waarin dat soort geluiden of dat soort stemmen van de onderkant gehoord werden. En dat er dus een heel autoritair op gereageerd wordt, letterlijk, hè, dat er dus een burgemeester was in Nederland, overal, dus niet alleen in Amsterdam, die dus geen verantwoording schuldig was aan de gemeenteraad, bijvoorbeeld over het openbare ordebeleid. Nou, dat kun je eigenlijk nauwelijks meer voorstellen, maar En dat betekent dus in de praktijk dat de politie eigenlijk een soort vrijbrief had. Zeg maar, dat als er excessen waren, en die waren er dus aan de lopende band, excessen. En dan mensen, idioot, waarin die verkeerd behandeld werden, letterlijk door de politie. En er was dus geen mechanisme, of alleen heel ingewikkeld, om die politie ter verantwoording te roepen. Want de burgemeester als hoofd van de politie zat daartussen. En die was dus geen verantwoording schuldig aan de vragen die hij daarover kreeg. Dus de politie had een soort vrijbrief om te gaan met demonstranten. En de burgemeester kon zeggen van ja, sorry gemeenteraad, maar daar heeft u niks mee te maken. En dat gebeurde dus ook. Dus aan de lopende, ik wil niet zeggen aan de lopende band, maar op wel hele cruciale momenten dat dan de burgemeester zei van ja, sorry, maar dat is mijn zaak. En daar gaat u niet over. En ik zal zorgen dat het goed komt. En op die manier werd het dan afgedaan. En daar ontstond wel heel veel onvrede mee. Dus je ziet natuurlijk dat dat niet langer geaccepteerd werd. En met name, en dat is vanaf het begin van de jaren 60 komt zeg maar dat steeds meer op. Want die jongeren gaan ook al demonstreren. Dat begint niet in 65, dat begint al in 60. En met demonstraties tegen Algerije en tegen Zuid-Afrika. En daar worden ze echt steeds harder in elkaar geknuppeld. En elke keer op een manier waar we steeds meer mensen gaan zich afvragen van is dat wel nodig? En dan gaat het niet zozeer van... het gaat ook altijd om die repressie aan zich, zeg maar. En niet om die inhoud. Het kan mensen niet zoveel schelen of ze nou tegen de Portugal of tegen de NATO demonstreren. Het gaat erom dat die politie zo hard optreedt. En dat ligt gewoon heel gevoelig. En daar wordt steeds meer tegen gereageerd. En die provo's die gaan dat voor het eerst echt uitlokken, zeg maar. Dus dat is eigenlijk is provo een soort einde van een ontwikkeling die al langer aan de gang is. Om die excessen bij die politie bloot te leggen. En rond provo gaat het dan ook kantelen, zeg maar.
Dan krijg je dus zo'n de gezagscrisis. En ja. Ik heb dus het eind van het boek niet gelezen, geef ik hier toe. Maar volgens mij eindigt het er vast mee dat het voortaan anders dan ging.
Ja, nou, die gezagscrisis is natuurlijk niet... Dat is niet één moment, zeg maar. Dat is een langere lijn dat je ziet van... die gezagscrisis in die zin is dat men niet meer accepteert... dat het gezag niet meer aangesproken mag worden op wat ze doet. Dat er dus geen procedures zijn in Nederland van dat je de burgemeester ergens op mag aanspreken. Of dat je de politie kan corrigeren als die iets niet goed hebben gedaan. En dat komt echt maar in die provo-periode komt dat heel erg ter discussie. Het gaat heel concreet over een verandering van de politiewet, van de gemeentewet bijvoorbeeld. Dat de gemeente kan ter verantwoording worden geroepen in de gemeenteraad. En aan de andere kant gaat het ook om demonstratievrijheid. Dat was ook tegelijkertijd met die autoritaire positie van die burgemeester en de politie, was daar ook een keihard demonstratieverbod. Je mocht Nederland niet demonstreren, per definitie niet, stond in de wet, behalve als de burgemeester vond dat het mocht. En hij vertelde dan ook waar het je moest demonstreren en hoe lang. En op welke dag. En dat betekende dus de CPN, die in de tijd de enige club was die in Nederland demonstreerde, regelmatig, altijd op zaterdagmiddag ergens in de achterafbuurt tussen 6:30 en 7:30 mocht demonstreren. Omdat de burgemeester beliefde dat het daar mocht. Dus dat waar, en de CPN heeft er ontzettend veel moeite mee gehad. Want de burgemeester bepaalde niet alleen hoe laat, waar en wanneer, maar ook nog vaak waarover. Omdat de burgemeester bepaalde de leuzen die in de demonstratie mochten worden meegedragen. Die moesten van tevoren worden vastgelegd. En dan zei de burgemeester van nou, deze mag wel, deze mag niet. En zo mocht er bijvoorbeeld jarenlang niet in Nederland worden gedemonstreerd met de leus van kernwapens uit Nederland. Want dan zei de burgemeester in Amsterdam van ja, dat is eigenlijk geen zaak van voor Amsterdam, dan ga je maar voor naar Den Haag. Dus dat mocht je niet meer, daar mocht je niet meer demonstreren in Nederland. Nou ja, dat is... op die manier ging dat gewoon. En die provo's die gingen dat uitlokken. Op een gegeven moment waren de jongeren die zeiden van nou, daar hebben we min of meer van, nou ja, daar hebben we een dagje zelf voor over, min of meer. Want dan gaan we dat gewoon doen. En we gaan bijvoorbeeld laten zien dat als wij met een wit spandoek op straat lopen, dat we dan dat we dat niet mogen en dat we dus daar hard voor in elkaar worden gerost en dat we daar nog voor worden gearresteerd. Nou ja, en dat werd min of meer uitgelokt door provo. Die deden dat. En dat kreeg ontzettend veel aandacht. En mensen zagen dat. En zeiden van, ja, dit is idioterie. Dit moet inderdaad veranderd worden. En die verandering ging door concreet, zeg maar, dat demonstratieverbod werd opgeheven. En dat er dus in plaats van nee, tenzij, maar ja, mits werd. Weet je, wat we nu nog steeds kennen. Dit is een algemeen vrijheid van demonstratie in Nederland. Nou, de politie moet, als een burgemeester het aandurft om een demonstratie te verbieden, dan moet er heel wat gebeuren. Dat gaat niet zo snel. En je mocht ook pamfletten gaan uitdelen op straat. Dus dat soort dingen gingen veranderen. En dat was heel concreet. Waardoor dus die politie ook veel terughoudender ging optreden. En dat was ook een verandering voor de politie, een verandering van perspectief van hoe ga je nou om met dat soort demonstraties. En dat is natuurlijk ook het begin geweest van wat wij nu de moderne repressie noemen. Want de politie mocht er niet meer zo iedereen op losstaan en iedereen maar ongegeneerd in elkaar slaan. En die moesten veel gerichter te werk gaan. Dus Provo is ook het begin geweest van bijvoorbeeld infiltratiepraktijken bij de politie. Dat zie je dan ook opkomen.
Ze te laat waren trouwens met Provo.
Ja, met Provo waren ze te laat, omdat ze dat hadden ze niet goed in de vingers, hoe ze dat moesten bestrijden. Dus dat is pas opgekomen.
Ja. Kan je nog een muziekje verzinnen?
Ja,
terwijl de muziek draait, ga ik meer koffie halen. En dan gaan we misschien zo verder met hoe de politie was tussen het eind van het boek en 30 april 1980 voor je andere boek.
Ja. Ja, ja, ja.
Toen de politie ook een hoofdrol had. En trouwens ook misschien Ed van Tijn was er toen nog niet.
Ja, nou en of, die was er wel.
Oh, die was er wel.
Ja.
Oké, wat wordt de muziek nu? Het eind van Provo ongeveer.
Precies. Als jij koffie gaat halen, ga ik er even over nadenken.
Nou, er is nieuwe koffie en we zijn eruit wat het liedje is dat nu komt. Ja. Wat krijgen we nu?
We krijgen nu de woningnood van Boudewijn de Groot. In eerste instantie is dat in dit lied zeg maar voor het eerste keer de krakers worden bezongen. En nog niet met zoveel woorden, want dat woord als zodanig bestond nog niet in 1966 toen Boudewijn dat lied maakte samen met Lennart Nijg. Hier wordt gezongen over clandestine bewoners. En er is voor het eerst begrip, omdat die clandestine bewoners het voor het eerst naar voren kwamen op Kattenburg in de tijd, in Amsterdam. Waar ze heel veel zaten omdat die wijk werd afgebroken. En daar zaten dus heel veel krakers, wat we nu krakers zouden noemen. En Boudewijn de Groot bezingt ze, zingt over ze. En Boudewijn was ook echt een Provo in de tijd. Hij zong niet alleen maar over meneer de president, maar hij liep ook mee in demonstraties, werd ook zelf opgepakt en was ook niet bang of zo. Dus het was echt een van hun. En elke demonstratie werd ook besloten, heb ik ook begrepen van de jongens van vroeger, met een optreden van Boudewijn in het Vondelpark. Dus dan liepen ze eerst door de stad tegen Vietnam en tot slot was er dan een kleine sessie waar Boudewijn zijn gitaar pakte en zijn nummers zong en waar ze dan omheen zaten. Dus in die zin is Boudewijn de Groot wel goed om Proberen even mee af te sluiten.
De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat. En de mensen staan te kijken en ze zeggen, zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin. Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk, dat stel is amper 20 en die hebben al een kind. Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind. En dan knikken ze tevreden en dan gaan ze gauw naar huis. Naar hun banen, naar een auto, naar de televisie thuis. Het waren slechte huizen en ze woonden clandestien. En ze hadden daar geen licht en ook geen water bovendien. Maar ze waren daar gelukkig met vier muren en een dak. Verder hadden ze aan luxe en aan dure meubels lak. Maar het huis moet afgebroken, want er komt een groot kantoor. Het gezin staat nu op straat, maar ja, het geld gaat altijd voor. En dat kan je makkelijk zeggen in je eigen mooie huis. Met je baan en met je auto bij de televisie thuis. Ook al waren ze nu dakloos, één ding hadden ze geleerd. Om gewoon te mogen leven moet je eerst geregistreerd. Eerst een huis en dan pas trouwen. Dus dan moet je een paar jaar enkel vriendelijk en gelaten zitten kijken naar elkaar. Als je dan het wachten moe bent en er komt dan toch een kind, moet je zien dat je dan zelf maar iets om in te wonen vindt. Want de mensen roepen schande en ze blijven veilig thuis en bespreken de problemen op de televisiebuis. En het gezin trekt dan weer verder naar een andere afbraakbuurt. En ze worden na een tijdje dan ook daar weer uitgestuurd. En sta je met je meubels en je kind dan weer op straat, dan zal het niet veel helpen als je je beklagen gaat. Want als je dan die ambtenaren op de toestand wijst, dan zeggen ze, het spijt me, u staat achteraan de lijst. En dan denken ze tevreden aan hun eigen mooie huis, aan hun banen, aan hun auto, aan de televisie thuis.
Gaan we helemaal geïmproviseerd van het boek Rebelse Jeugd, wat het meest recente boek van jou is, naar een boek van veel eerder. Je hebt een reconstructie gemaakt ooit en ik heb het zelf niet gelezen, geef ik toe, dus je kan overal mee wegkomen.
Ja.
Van de gebeurtenissen in de hoofdstad op 30 april 1980, toen de vorige koningin Beatrix werd ingehuldigd en het een beetje uit de hand liep.
Ja.
Een beetje uit de hand liep.
Het liep enorm uit de hand.
Natuurlijk van, ja, de politie had een andere modus gekregen na Provo. Ja. We hebben die hele jaren 70 gehad. En in 1980 is het allemaal anders. Want,
ja, nee, precies. Het is natuurlijk wel, het is wel heel grappig om te zien dat als je ziet waar mensen zich in 1966 druk om maakten in verband met die Provo-beweging. He, dan kreeg dat natuurlijk iemand een keer een foute klap of een klap op zijn neus of weet ik wat. Er zijn helemaal geen zware gewonden gevallen toen of zo. En dat er een politieagent gewond raakte, dat was al helemaal niet aan de orde. Als je dan ziet wat...